Ja, de liederen die ik had uitgekozen hadden een beetje verband met het onderwerp, vooral het laatste, maar ook wel de andere lieden. Ik wil het graag met u hebben over het gebed. Ja, daar hebben we al heel vaak iets over gehoord. Dat zal ik wel, maar in het bijzonder wil ik toch stilstaan bij het gebed dat we hier zelden bidden, het Onze Vader. Daar kom ik zo op. Bidden. Ja, wat is dat? Hoe moet je bidden? Wat is de juiste gebedshouding? Moet je daar inderdaad je handen bij vouwen? Moet je de ogen daarbij sluiten? Is het een voorschrift? Mag je overal bidden? En overal voor? En waarom wordt het ene gebed kennelijk wel verhoord en het ander niet? Is mijn gebed wel naar Gods wil? Moet ik in de binnenkamer bidden? Zoals we ook lezen. Of is het juist goed om dat in het openbaar te doen? Alleen of juist in een kring zoals hier. Hoe zit het nou? Nou, allemaal vragen waar heel veel over te zeggen valt. Ik las eens dat een hele arme man bij een rabbijn kwam. En in zijn armoede, zijn nood kwam klagen. En hij zei, wat moet ik? Toen zei die rabbijn, bid tot God. Hij zal je zeker verhoren. En toen zei die man, maar ik kan niet bidden. En toen zei die rabbijn vol medelijden, ja, dan ben je inderdaad heel arm. Ik wil met u één tekst lezen om te beginnen, uit Lucas 11, het eerste vers om te beginnen. Lucas 11, waar in mijn Bijbel boven staat het bidden. Dat lezen we. En het geschiedde, terwijl hij ergens in het gebed was, dus de Heer Jezus, dat een van zijn discipelen, toen hij ophield, tot hem zeide, Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Nou, bidden blijkt dus niet zo gemakkelijk te zijn. Want de discipelen zeggen hier, Heer, wilt u ons leren? Johannes had zijn discipelen, die zijn het ook door hem geleerd, wilt u het ook bij ons doen? En in Johannes 16, dat kunnen we even opzoeken, een belangrijk vers. Johannes Evangelie, daarvan het 16e hoofdstuk. Vers 24. Dan lezen we, tot nog toe heb gij niet om iets gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Nou, wij mogen dus de Vader bidden en er wordt zelfs uw blijdschap vervuld. En mogen hem vragen in Jezus' naam. Maar we vragen en krijgen lang niet alles wat we willen. Wat mankeert er aan ons bidden, zou je kunnen zeggen. Het Hebreeuwse woord voor bidden is tefila. En dat is afgeleid van een stam die eigenlijk wil zeggen recht spreken, strijden. In wederkerige vorm betekent het zoiets als met jezelf de strijd aangaan. En rekening en verantwoording afleggen van wat er godsdienstig in je hart omgaat. Dus het is niet alleen maar zomaar even praten, spreken, maar het is eigenlijk een innerlijke strijd, waarbij je dat moet zeggen wat er in jezelf omgaat. En als je dat weet, die betekenis van dat woord, dan kun je ook beter begrijpen wat Paulus zegt in Romeinen 15 vers 40, ik zal het u citeren, voor u denk ik wel bekend. Maar broeders, ik vermaan u bij onze Heer Jezus Christus en bij de liefde des Geestes om samen met mij te worstelen in de gebeden voor mij tot God. En ook in Colossenzen 4 vers 12 vind je ook dat het bidden wordt vergeleken met een soort worsteling. Dus het is misschien wel minder eenvoudig dan we soms zo denken. Het is in elk geval meer dan een aantal vragen bij God neerleggen en dan maar een soort verzoekje indienen om hulp. Het is kennelijk een soort arena betreden, een strijdtoneel binnengaan. Vragen, smeken, pleiten, bij God in beroep gaan. Bidden is in gesprek gaan met God. Maar het is ook natuurlijk, zoals u weet, God eren, loven, prijzen voor wie hij is en wat hij doet en nog ook al gedaan heeft. En bij deze ook God danken voor de zegeningen die hij geschonken heeft. In het gebed, zoals de Bijbel ons leert bidden, kom je niet alleen met je vreugde en je verdriet, maar je spreekt in het gebed ook je Gods vertrouwen uit. Het lijkt wel alsof wij bij het bidden alleen spreken met God, en hoewel velen op die manier bidden, is echt bidden in feite een gesprek met God aangaan, waarbij God door zijn Heilige Geest via de Bijbel en via het gebed zelf weer tot ons kan spreken. Dus wij spreken, maar in wezen is het in gesprek gaan ook een antwoord van God gelijk terug verwachten. In het gebed beleef je dat je een relatie met God hebt. We beleven ook een relatie met medegelovigen. Zij bidden immers ook. En soms voor hetzelfde. En ja, het mooiste is natuurlijk als wij eensluidend als gelovigen op bepaalde plek hetzelfde gebed uitspreken. Hetzelfde vragen. Dat is allemaal mooi. Dat is een soort harmonie. Dat kan op dezelfde plek zijn, hier, maar ook op verschillende plekken kunnen mensen op verschillende plaatsen voor hetzelfde bidden. Voor een Sunrise zijn er gebedsmomenten op verschillende plaatsen in Enschede en daarbuiten. Overal bidden mensen met hetzelfde doel. Er wordt wat gebedsonderwerpen aangedragen, er wordt gezegd waar speciaal gebed voor nodig is. En de mensen gaan dan in gebed voor hetzelfde doel op verschillende plekken. En het mooie is, en dat is ja, voor ons allemaal denk ik wel bekend, dat God, zoals we wel zeggen, nooit in gesprek is. Een oud gezegde, misschien een beetje afgezaagd. Het nummer van God wordt wel genoemd 333. Geen 112, geen nozel, maar 333. En dat wordt ontleend aan Jeremia 33, vers 3. Want er staat, roep mij aan en ik antwoord. Dus Jeremia 33, vers 3, roep mij aan en ik antwoord. Ik wil graag even teruggaan met u naar Lucas 1, waarmee we begonnen zijn, het eerste vers. Heer, leer ons bidden, zoals Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Het antwoord dat de Heer Jezus dan geeft, kunnen we nog wat uitgebreider vinden in het Matthäus-evangelie. Daar wil ik graag met u opslaan. Nagenoeg dezelfde woorden, maar iets uitgebreider vindt u in Matthäus 6. Eerst maar even vers 5 tot 8, dan lezen we. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaan in de synagogen en op de hoeken der pleinen te binnen, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid door uw vader in het verborgene. En uw vader, die het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruik uw bidden geen omhaal van woorden zoals de heiden, want zij menen door een veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Word hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Bid gij dan aldus. Nou, hier wordt dus gezegd hoe de omstandigheden zijn waar je zou moeten bidden in de biddenkamer. Niet met omhaal van woorden. Niet om te laten zien van, nou, voor mij is prachtige volzin gebruiken. Daar gaat het juist helemaal niet om. Dat wordt zelfs door Jezus eerder een gebed genoemd, zoals de heidenen dat bidden. En dan komt vanaf vers 9 tot met vers 13, ja, de overbekende woorden. Bid gij er al dus, onze Vader in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet de verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan komt het tussen de vierkante haken. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Ja, dat zijn misschien wel de bekendste woorden die voor heel veel christenen wereldwijd klinken bij allerlei gelegenheden. Het wordt ook niet maar zo'n gebed genoemd, maar het wordt genoemd het onze Vader. Alsof het onze Vader een begrip is. Het begint met onze Vader in de hemel zijt, en dus zijn we het in de loop van de tijd maar gaan noemen het onze Vader. Dat is dan voor iedereen een bekend begrip. Wat gek, of niet gek, dat wij dit gebed of deze aaneenschakeling van gebeden in heel veel kringen, en ook bij ons niet of nauwelijks, wordt gebeden. Hoe zit dat? Ware christenen, die kennen toch het ontzwaar, die bidden het ook. Toen Farhad moest verschijnen voor iemand die hij moest onderzoeken of hij wel een waarachtig christen was, kreeg hij twee vragen. De eerste was, hoe heten die twee misdadigers die links en rechts van de Heer Jezus aan het kruis hingen? Nou, daar moest hij het antwoord schuldig blijven. En de vraagsteller ook, denk ik, maar dat staat niet in de Bijbel. En toen zei hij, dat weet ik niet. Weet je dat niet? Je bent christen. Ja, ik weet het niet. Oh, zei die man. Nou ja, als je dat niet weet, ik begrijp het niet. Maar ik begreep het heel goed. Dat was een soort strikvraag. Maar zeg dan maar even het Onze Vader op. Ja, dat kan ik ook niet. Je bent christen, je kunt het Onze Vader niet op zeggen. Dat begrijp ik helemaal niet. Dus ik dacht, hier heb ik te doen met iemand die mij voor het lapje houdt. Die beweert christen te zijn, maar het niet is. Dus vader zei, nou, u mag naar mijn voorganger bellen. Naar de gemeente waar ik lid van ben. Daar wordt het niet gebeden. Nou, de man schudde zijn hoofd en dacht, dat is iets ernstig mis met die gemeente waar deze jongen in thuis hoort. Ik wil graag met u, en niet alle, maar een aantal van deze aaneenschakeling van eigenlijk losse gebeden even langslopen. En te zien in welke context we dat moeten plaatsen. Als we beginnen met vers 10, daar staat, uw koninkrijk komen. In wezen is dus een wens, uw koninkrijk komen, die nog vervuld moet worden. Maar wij weten dat bij de opstand van de Heer Jezus het koninkrijk al is aangebroken. Wij hebben nu steeds of reeds deel aan dat koninkrijk. We zijn deelgenoten van het koninkrijk. Laten we eventjes dat we opzoeken. Colossense. Colossensebrief. Dat heb u gevonden. Colossense 1, het is op vers 13. Daar staat, hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Met andere woorden, door het offer van de Heer Jezus heeft hij het koningschap al op zich genomen. Weliswaar niet zichtbaar, voor de wereld een verborgen koninkrijk, maar wij zijn koningskinderen, kinderen van het Rijk van God. En het koningschap heeft de Heer Jezus al veroverd, heeft al gekregen bij zijn opstanding. Alleen, u weet dat het pas openbaar wordt na de wederkomst van de Heer Jezus. Dat wordt zichtbaar voor alles en voor iedereen. Dus als we zouden bidden, niet uw koninkrijk komen, maar uw koninkrijk wordt openbaar. We willen graag bidden dat u koninkrijk zichtbaar wordt. Nou, dat zou kunnen, hè. Maar dat bedoelen we eigenlijk. Heer Jezus, kom terug om uw koninkrijk op aarde te vestigen. Dat is wat anders. Ja? Mensen die nu al doen alsof we in het koninkrijk leven, dan weet u ook wel, dat is tegenwoordig dat het heel veel opgeldt. Die bewering dat wij al het koninkrijk op aarde hebben en daar ook allerlei tekenen en wonderen die aan het koninkrijk verbonden zijn ook nu mogen zien. Ja, die brengen de mensen ernstig in verwarring, want we weten dat de Heer Jezus het koningschap nog niet aanvaard heeft, niet zichtbaar op de aarde tentoonstelt. Maar dat wij, zoals ik net las uit Colossense 1, wij zullen kunnen zien dat hij ons uit de macht van de duisternis overgebracht heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, betekent dat wij deel uitmaken van een nog verborgen koninkrijk. Dus we hoeven niet te bidden om een koninkrijk dat zou moeten komen. Zoals gezegd, behalve als we bedoelen, Jezus komt terug en openbaar het koninkrijk. Maar dat staat hier niet. Hetzelfde vers, u wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Nou, de wil van God, die werd vervuld door het werk en het geloof van de Heer Jezus. Dat is de vervulling van de wil en de wet van God, precies zoals God het wilde. Er was één offer dat nodig was om de zonde der mensheid op te ruimen, om de weg tot God weer te effenen. En die wil, dat kon alleen maar geschieden door de wil van de Heer Jezus die het offer bracht. Dat Die woorden van u wil geschieden over het offer gaan, dat blijkt uit de volgende tekst, uit Matteüs 26. Laten we die maar even ook opslaan. Matteüs Evangelie. Matteüs 26, vers 42 staat, wederom ten tweede male ging je heen en bad, zegde, mijn vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat ik die drinke, uw wil geschieden. Dus in ons bidden, daar moeten we onze wil ondergeschikt maken aan de wil van God, zoals de Heer Jezus ons ook zelf dat hier in dit vers leert. En natuurlijk is er helemaal niets mis met het gebed waarin wij vragen om onze wil in overeenstemming te brengen met wat God wil. Dat is natuurlijk goed. Maar uw wil geschieden, dan is een soort, in dit gebed, wat wij het onze vader noemen, een soort standaarduitdrukking geworden, die suggereert dat in de wereld, als wij het bidden, Gods wil gedaan zal worden. Maar u weet dat Gods wil in de wereld niet gedaan zal worden. Die wordt niet gedaan. Tenzij, opnieuw, het koninkrijk aanbreekt, of de eeuwige heerlijkheid. Dan pas wordt Gods wil gedaan. Dus het is eigenlijk zinloos om te bidden, uw wil geschieden. Want Gods wil zal niet geschieden. Tenzij wij nogmaals bedoelen, laat het koninkrijk komen, maar dat is heel iets anders. Hier gaat het over, laat op dit moment uw wil geschieden. In vers 12, ik zal niet elk vers lezen, lezen we, en vergeef ons onze schulden, zo ook wij vergeven onze schuldenaren. Nou, u weet allemaal, dat als u verloste kinderen van God bent, dat uw schuld is vergeven. Die schuldvergeving is vervuld. Door het werk van de Heer Jezus zijn al onze zonden, onze schuld vergeven. Zijn dood en opstanding en het werk dat hij voortzet in de hemel, dat is onze hoge priester, zorgen ervoor, dat onze zonden continu vergeven worden. Lijkt maar op de voetwassing. En zijn bloed reinigt ons nog steeds. In 1 Johannes 1, vers 7 staat, en het bloed van Jezus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. Dus het is een volkomen vervuld gebed dat de Heer Jezus ons onze zonden al vergeven heeft. Je komt ook nergens in de brieven aan de gemeente één keer tegen dat een gelovige vergeving vraagt voor zijn zonden aan God. Dit omdat het werk van Christus zo compleet is dat alle zonden vergeven zijn. Ook heel Romeinen 6 staat er vol mee. En dat wij steeds gereinigd worden door de hoge priester. Dit vragen om vergeving van schulden, zoals wij anderen ook vergeven, zo gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, ook nog een soort voorwaarde, is wel erg vreemd. Daar wil ik op het eind nog een keer op terugkomen. We hebben al eerder gelezen, dat is Colossenzen. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon en de liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonden. In hem hebben we de vergeving van zonden, dat is een zekerheid. Vergeving vragen van een zonde, en die bij name noemen, en een zonde beleiden, dat is er anders, hè? Dat begrijpt u. Vergeef ons onze zonden, en vergeef ons onze schulden, gelukkig wij vergeven onze schuldenaren, betekent een soort, wij bidden het alleen, of soms in kerken, hele groepen tegelijk zelfs, waarbij mensen als het ware collectief vragen, wilt u ons onze zonden vergeven? Dat staat in de Bijbel normaal niet, dat we daar moeten bidden. Onze zonden zijn vergeven. Maar er staat wel, indien wij, ik citeer even Johannes 1, Johannes 1, vers 9, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is dus heel wat anders dan een algemeen gebed. Begrijp je dat? Is dat duidelijk? Vergeef ons onze zonden, vergeef ons onze schulden, is een term, een algemeenheid, waarbij je als het ware zegt, wilt u ons collectief nu allemaal zoals we het hier bidden, onze schulden vergeven? Maar dat wordt niet gevraagd. De Heer Jezus zegt, de schuld is vergeven door mijn offer. Maar, je leeft naar deze wereld, ga je in de fout, zondig je, beleid dan je zonde, noem ze bij name, hij is getrouw en rechtvaardig om ze te vergeven. Dus een particuliere zonde van ieder mens, te beleiden, Daarvoor vraag je vergeving. Maar niet in zijn algemeenheid van vergeef onze schulden. Dat is veel te abstract, te collectief. Zo horen we niet te bidden. Ja. Kom ik op. Ja. Dat staat ook heel veel in het Oude Testament, hè, wat we niet meer doen. Maar daar gaan we nog op terugkomen, Gerry. Dan staat in vers 13 nog, en leid ons niet in verzoeking. Dat is ook zo'n erg merkwaardige bede die hier staat. Want die bede is reeds vervuld. Zoals Paulus de vergeving van de zonden en het feit dat we deel hebben aan zijn koninkrijk uitlegt in twee versen, die uit Colossens die ik u heb genoemd, zo legt Jacobus dat uit in één vers dat we niet meer hoeven te bidden om in verzoeking gebracht te worden. Nou, Colossens hebben we al opgezocht. Misschien wilt u mij even de Jacobusbrief opslaan. Vonden. Dan lezen we Jacobus 1 vers 13. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van Gods wegen verzocht, want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. God brengt niemand in verzoeking, zegt Jacobus heel duidelijk. Dat betekent ook dat wij dus niet hoeven te bidden, Heer God, wilt u ons niet in verzoeking brengen? Want Jacobus zegt heel duidelijk, wij worden door God niet in verzoeking gebracht. We kennen wel beproeving. Dat is anders wel. Ja. Nee, maar wij wel. We zijn geen discipelen. Ik kom er nog op. Nee, ga ik echt nog op komen. Spannend, hè? We bouwen de spanning op. Nou, je ziet het hier dus duidelijk staan. En wij weten uit Jacobus, verzoeking hoeven wij niet te ondergaan. Wij hebben wel verdrukking te ondergaan. Er is ook wel beproeving die het geloof beproeft. Dat is ook wel heel duidelijk. Maar verzoeking, verzocht worden, betekent dat we als het ware ertoe verleid worden om te zondigen. Let als niet de bekoring staat in de katholieke versie van dit gebed. En vers 13 zegt ook, maar verlos ons van de boze. Nou, ook die tekst is al vervuld. Want in de al geciteerde tekst uit Colossens staat duidelijk dat hij ons heeft verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Dus, opnieuw is het geheel het werk van onze verlosser en zaligmaker Jezus Christus. In hem hebben we de verlossing van de boze, door zijn verlossingswerk. Ja, dus we zijn overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijn der liefde. De boze is overwonnen. Wij zijn verlost van de boze. Als hier bedoeld zou worden, wilt u de macht van de duivel inperken? Of wilt u geven dat het boze wat minder macht heeft in mijn leven? Nou, dat zou het nog kunnen. Maar hier staat, verlos ons van de boze. Ja. Wij zijn als geloven verlost van de boze. Aantal versen die ik u hopelijk uit het Nieuwe Testament laat zien, die nogal vreemd staan in verhouding tot wat er in het Nieuwe Testament verder wordt gezegd. Toch, zeggen we, er wordt in heel wat kerken en kringen gebeden. Wat is daar mis mee? Waarom, om met Gerry te spreken, of Grian, waarom leert de Heer Jezus dat gebed dan aan zijn discipelen? Nou, misschien is het antwoord niet zo heel onbekend voor u. De Heer Jezus, moet ik niet vergeten, leefde onder de wet die hij zelf ook vervuld heeft. Hij leeft eronder om ons, maar ten eerste de Joden, eronder vandaan te komen. Dat is wel heel wezenlijk. De evangeliën zijn in wezen een omslagpunt van de oud-testamentische geboden, de oud-testamentische toestanden, de oud-testamentische wetten. Er komt als het ware een draaipunt. De Heer Jezus is op aarde, hij maakt zichzelf bekend aan degenen die op aarde zijn. Hij geneest, hij laat zien dat hij de Messias is. En hij zegt dat hij is gekomen om de wet te vervullen. Dus al die losse gebeden hier staan, die zijn ter dele nog helemaal gebaseerd op oud-testamentische gedachten. In Galaten 4, laat ik die nog even opzoeken. Galaten 4. Galaten 4, vers 4 en 5, daar lezen we. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. Een bekend vers. Hier staat dus duidelijk dat de Heer Jezus gekomen is, hij is geboren onder de wet, hij leefde tijdens de wet, hij hield zich eigenlijk ook aan de wet, maar is tegelijk gekomen om die wet te vervullen. Omdat hij de wet vervuld heeft door zijn kruisdood, is het voor ons niet meer nodig om onder de wet te leven. Maar dezelfde vraag kun je ook stellen, er wordt ook in kerken, 's ochtends, de wet voorgelezen elke zondag. Maar we zijn niet onder de wet. Dus waarom zouden we die wet er elke keer nog lezen? Het Onze Vader, om het even zo te noemen, werd daarom aan de discipelen geleerd om in die tijd te bidden. Het gebed, wat je hier in Matthäus en Lucas tegenkomt, is een gebed dat thuis hoort in die tijd. Onder de wet, nog voor de verlossing. Na het kruis is alles veranderd. En is datgene vervuld waarom zij vroegen. Nog een keer. Het oud-testamentische principe van de schuldvergeving. Ik zei al dat het vragen van vergeving van zonden, die toch al per definitie vergeven zijn, een beetje vreemd is. We hebben immers de vergeving van zonden al in hem. Dat wij vragen dat onze Vader onze zonden vergeeft op dezelfde manier als wij anderen vergeven, is wel heel erg sterk uitgedrukt. En daarom legt de Heer Jezus dat zelf nog een keer toe. En laat ik toch even opslaan. In Matthäus 6... Daar staat in vers 14, want indien gij de mensen hun overtreding vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Met andere woorden, dit is ook nog typisch een tekst die valt onder de oude bedeling. Er gelden voorwaarden voor het vergeven van schuld. Een voorwaarde dat eerst de discipelen en de mensen van het Oude Testament anderen moeten vergeven voordat ze zelfvergeving ontvangen. En dat komt helemaal overeen met het gebed dat geldig is onder het Oude Testament. In die tijd juist dat zelf mensen iets moesten doen om vergeving te kunnen ontvangen. Het meest bekende dat mensen moesten doen om vergeving te ontvangen, dat weet u wel, dat is het brengen van een offer. En in de bergrede, waar ook dit gebed onder valt, daar staat in Matthäus 5... vers 23 en 24, nou je hebt het nog vlakbij, bij de hand. Zo gij dan uw gave zult offeren op het altaar, en al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder en komt dan en offert uw gave. Dus dit offeren is een van de zaken die door het volkomen offer van Christus niet meer gedaan hoeft te worden. Door zijn offer in de hemel zijn we niet meer afhankelijk van onze eigen werken, maar worden wij gered door zijn geloof en door zijn offer. Is dat duidelijk? Dus in het Oude Testament, daar wordt iets van je verwacht. Je moet een offer brengen. En je moet je verzoenen met je broeder. En als je dat offer hebt gebracht en je offer hebt gegeven, dan is je schuld met je broeder verzoend. En kun je zelf ook vergeving ontvangen. Maar in het Nieuwe Testament, onder een nieuwe bedeling, onder de nieuwe wet kun je zeggen, daar staat in Colossenzen 3, vers 13, heel belangrijk om even toch maar op te slaan, denk ik. We vliegen een beetje heen en weer. In Colossenzen 3, vers 13, daar lezen we eigenlijk het omgekeerde principe. Daar staat, verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft. Gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doet ook gij even zo. Dus wij christenen zouden elkaar genade toerekenen, elkaar vergeven, wetend dat onze zonden al vergeven zijn. Onze wandel wordt constant gereinigd door de vergeving, door het bloed van de Heer Jezus, door het pleitoffer, door het werk van de hoge priester. Dus hier staat, uw zonden zijn vergeven. Doet gij ook even zo. Niet als u een andere zonde vergeven, wordt uw zonde ook vergeven. Nee, hier staat precies het tegenovergestelde. Het scharniert net 180 graden de andere kant op. Ja? Dus waarom zouden wij het onze Vader bidden? De Heer Jezus heeft in de bergreden, waar ik al van zei, daar hoort het onze Vader in thuis, heeft hij over broeders die een offer brengen. Is dat logisch als het een nog geldig is, naar het andere ook? De Heer Jezus zegt ook in de bergreden over hoe en waar het onze Vader gebeden moet worden. Misschien kunt u zich nog herinneren, Mattheüs 6, vers 6 daar stond, maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die het verborgene ziet, zal het u vergelden. In andere woorden, er wordt zelfs nog tegen Jezus gezegd in zijn discipelen, als je dit gebed wat jullie leer wilt bidden, ga dan in de binnenkamer. Dus, voor we dit met alle goede bedoelingen verheffen tot een algemeen gebed dat door christenen gebeden zou moeten worden, hoop ik dat ik u heb laten zien dat al die gebeden die hier achter elkaar genoemd worden, allemaal vallen onder de oude bedeling, onder de wet. En die gebeden niet meer van deze tijd zijn, niet meer van de tijd dat de Heer al vervuld heeft. Natuurlijk kunnen we weer geef ons ons dagelijks brood, daar heb ik op me overgeslagen. Je kunt om, ik denk dat je mag bidden om voorziening van je dagelijks leven, voor je gezondheid, voor je eten en voor je drinken. Maar ik heb het nu met nadruk even over die andere gebeden. En tenslotte, bidden om Jezus wil. Dat is ook zoiets. Als je dat zegt en je besluit je gebed zo, dan betekent dat niet van om Jezus wil, van nou ja, u moet maar zien wat u ermee doet. Alsof je al van tevoren een mogelijkheid inbouwt dat God toch iets anders gaat doen dan jij vraagt. Nee, het gaat er veel meer om dat je pleit op de verdiensten van de Heer Jezus. Hij heeft zoveel gedaan voor mijn zaligheid. Daarom durf ik alles voor u neer te leggen. En Jezus heeft zijn discipelen zelf geleerd om in zijn naam te bidden. Dat betekent op zijn gezag. Zijn verlossing is onze enige hoop op het eeuwige leven. Schuilen bij hem, vertrouwen op hem. We verdienen het oordeel, maar hij verdient de zaligheid. Als we zijn naam dragen, delen we in de verlossing. Dat we de inhoud van ons gebed ook steeds moeten kunnen rijmen met Christus. Dus dat ons bidden in overeenstemming is met zijn wil. En eigenlijk kunnen we alleen in Jezus naam bidden en God onze Vader noemen. En zo ook met hem omgaan. De Heer Jezus noemt God zijn Vader en heeft ons verklaard tot zijn zonen. Wij zijn mede-echtgenoten geworden en zonen. En daarom kunnen we zeggen, in Jezus naam. Pleitend op wat hij heeft gedaan. En tenslotte gaat het zelfs verder. De Heer wil vooral zijn Heilige Geest geven. De hoogste gave, hoger dan je kunt voorstellen. Want hij geeft zichzelf. Je mag blijkbaar in het gebed hemzelf ontvangen. Zo dichtbij wil hij komen. Dus zoals ik al zei, geen inrichtingsverkeer. Maar hij wil tijdens het gebed zelfs de Heilige Geest geven en dichtbij komen. En veel mensen ervaren bij het gebed hindernissen. Je ziet God niet. Zou hij wel luisteren? Misschien zijn we wel zo slecht gewend nog afhankelijk te zijn. Omdat we al heel veel zekerheid hebben door onze kennis. Door verzekeringen. In het geval van moeilijkheden. Ofwel zijn we al voor afgedekt. We willen niet wachten op Gods tijd. We willen het nu. En misschien is het wel de grootste moeite dat we niet steeds met onszelf bij God durven komen. Stel je eens voor dat je als kind met je problemen niet bij je vader zou durven komen. Wat zou je daaraan doen? Nou, hoeveel te meer de hemelse Vader die van ons houdt en ons wil geven wat we nodig hebben. Want dat is zijn wil, om ons dat te geven wat voor ons goed is. Nog heel erg bij later. Ik mag er eens over nadenken.